Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat de Amsterdamse haven. Heeft onlangs haar eerste openbare laadplein ook voor zwaar materieel geopend. Met 28 laadplekken, elk een vermogen van zo'n 350 kilowatt, kunnen industriële voertuigen zoals vrachtwagens en machines hier dus efficiënt opladen. Dat laadplein dat maakt deel uit van de energiecorporatie Amsterdamse Haven, die zich richt op het optimaliseren van het elektriciteitsnetwerk en het aanpakken van de netcongestie in het gebied. En hoe draagt dit laadplein bij aan de verduurzaming van de haven? En daar gaan we het uiteraard over hebben. En welke uitdagingen zijn er overwonnen bij de realisatie ervan? Bij mij in de studio Dorine Bosman, Chief Investment Officer, Hanna de Valk, projectmanager energietransitie en Alma Droog, projectmanager bereikbaarheid. Allemaal dus bij de Port of Amsterdam.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Zo, ik ben onder de indruk. Ik heb in één keer drie vrouwen tegenover me zitten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hartelijk welkom. Nou, ik begin even bij jou, Dorien. Jij bent de Chief Investment Officer. Ik zag CIO staan. Ik dacht eerst dat het iets te maken had met ICT, maar dat is het helemaal niet.
Ja, dat soort fanmail krijg ik ook wel eens in inbox. Ja. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Maar nee, dit gaat over investeringen en voornamelijk die betrekking hebben op verduurzaming van de haven.
We gaan het veel hebben natuurlijk over de transitie van de haven. Dat is een enorme opgave. Ik bedoel, ik zie nog steeds de steenkoolbergen in de haven liggen. Dat is ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Maar dat is wel een eindig punt om even een stip aan de horizon te stellen, toch?
Dat is zeker een eindig punt. We hebben, ik denk, 6-7 jaar geleden al gezegd dat vanaf 2030 wij geen steenkolen meer willen verladen in onze haven. Daar zijn we goed naar op weg. Nou is het wel zo, inderdaad, zo nu en dan zijn ze nodig. En de oorlog van Rusland in Oekraïne heeft ook wel weer die steenkolenbergen doen reizen. Maar nog steeds is daar de afbouw. En je ziet ook de verladers die er nu nog steenkolen hebben, ook zichzelf omkatten naar andere producten.
Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat ben ik wel benieuwd naar.
Ja, er is er eentje die gaat meer de agribusiness in. Dus de voedsel of veevoerindustrie. Er worden bouwgrondstoffen nu verladen. Dus stenen, hout, dat soort producten. Dat zie je wel gebeuren. Ja. Ja.
Gaan we met jou uiteraard uitgebreid verder praten. Dan Hanna de Valk, projectmanager energietransitie. Dat is echt wel waar het over draait, die over gaat. Hè, we moeten straks naar een zero-emissie vrije wereld.
Ja, klopt. Ja, en als haven doen wij op dit moment op drie verschillende gebieden. Dus wij zetten in 2050 dat de industrie klimaatneutraal is, onze scheepvaart klimaatneutraal is en onze eigen organisatie willen we ook dat het in 2030 al klimaatneutraal is. Dus daar hebben we een grote opgave. En wat je net met Dorien besprak, dat gaat dus echt over de ladingstromen.
Precies.
Dus ook waar je op andere plekken in de wereld uiteindelijk voor uitstoot eigenlijk zorgt. Daar hebben wij niet direct heel veel invloed op. Proberen we natuurlijk wel onze rol ook in te pakken. Maar we willen uiteindelijk natuurlijk ook dat ons gebied CO2 neutraal is. Dus de bestaande industrie zorgen dat daar minder uitstoot.
Daar is waterstof een van de belangrijke spelers in eigenlijk.
Ja.
Maar dan wat betreft de schepen die er komen, dat duurt nog wel eventjes.
Dat die duurzaam zijn. Nou, we hopen dat beetje bij beetje ook te gaan verduurzamen. Dus in 2030 hopen we dat de schepen gebruik maken van 5-10% emissieloze brandstoffen. Ja. En ja, het is natuurlijk ook niet waar wij als enige haven dat wij daar invloed op hebben. Je bent zo afhankelijk van de rederijen, van andere havens. Dus ook daar proberen we onze rol te pakken en er invloed op uit te oefenen.
Ja, ik weet overigens dat er in Nederland nu een eerste emissievrij schip is ontwikkeld. Binnenvaartschip. Maar voordat dat uiteindelijk de grote zeeschepen gaat bereiken, zal het nog wel even duren. Maar men werkt wel aan de weg. Dat is eigenlijk wel wat je kan zeggen. En Alma, jij bent programmamanager bereikbaarheid. Dat is iets wat natuurlijk al een stuk verder is in de transitie, wat dat betreft, toch? Of niet?
Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Kijk, wat we net zeiden, wat Doreen als voorbeeld gaf. Wij ontvangen bijvoorbeeld nu nog kolenschepen. Nou, kolenschepen, kolen wegen bijvoorbeeld heel erg zwaar. Dus een schip is daardoor, heeft ook een hele, ja, veel meer diepgang dan bijvoorbeeld straks een waterstofschip. Omdat waterstof gewoon minder in volume is dan bijvoorbeeld een kolenschip. Dus waar wij vanuit het programma heel erg naar kijken is, welke ladingstromen blijven we ook behouden voor de toekomst? Bijvoorbeeld agribulk, maar ook bijvoorbeeld car carriers met nieuwe auto's aan boord. En we kijken naar de nieuwe stromen die op ons afkomen, zoals waterstof, maar ook alternatieve brandstoffen. Ja. Daar kijken we wat voor type schepen wordt dat straks vervoerd over de hele wereld en wat betekent dat voor onze infrastructuur. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met klimaatverandering. En dat heeft ook impact op de bereikbaarheid. En daar kun je bijvoorbeeld denken als het bijvoorbeeld heel droog is in de zomer. Dat betekent dat de rivierstanden laag zijn. En dat betekent ook dat een binnenvaartschip daardoor minder lading tegelijkertijd mee kan nemen. Omdat die minder diep kan varen. En daarnaast hebben wij ook te maken met verzilting. En dat houdt in dat als het in de zomers ook te droog is mm-hmm. en te weinig afvoer is van zoet water uit de rivieren, dan komt er te veel zout water van de Noordzee, het Noordzeekanaalgebied binnen. En dat kan ook invloed hebben op de scheepvaart. Dus daar kijken wij vanuit het programma in. Dus enerzijds zeggen, ja, die haveninfrastructuur, die is er vanuit oudsher zeker wel. Maar er komen ook allerlei omgevingsfactoren op ons af, waardoor we ook continu vooruit moeten kijken om die haven optimaal bereikbaar te houden voor nu en in de toekomst.
En waar ik even benieuwd naar ben, wat valt er binnen jouw scope? Is dat puur wat de haven invaart? Of is het ook het transport de haven uit?
Ja, dus beide. Ja, dus zowel de zeeschepen, dat is natuurlijk onze core business. Het komt via zeeschip binnen en vanuit daar wordt het weer naar het achterland gedistribueerd.
Ja.
En dat is per weg spoor of binnenvaart. Dus het is het hele pakket van modaliteiten.
Een pakket, interessant.
Ja.
In dit programma Lens to Business gaan we ook altijd even terug in de tijd. En ja, met de haven van Amsterdam moeten we heel ver terug in de tijd. Nou, daar kunnen we een heel uur over vullen. Misschien wel 3 uur. Gaan we niet doen. Maar toch wel even interessant als je daar induikt. De haven is ooit ontstaan waar een centraal station van Amsterdam nu staat.
Ja, dat klopt. En iets verder naar het oosten ook. Ja, grote pakhuizen staan daar nog. Pakhuis de Zwijger is natuurlijk een hele bekende. Daar is de haven ooit begonnen. Zeker. En transatlantische ladingstromen, waar Alma het net over had. En over de tijd is de haven westwaarts getrokken. Maar wat je zegt, het Centraal Station heeft ook wel de stad van de haven afgescheiden. En dat is best lastig. Als je kijkt naar, weet de Amsterdammer wat er in de haven van Amsterdam gebeurt? Nou, een stuk minder dan de Rotterdammer dat van de Rotterdamse haven weet.
Maar in Rotterdam heb je van die boten waar je zeg maar op kan gaan rondvaren door die haven. Dat is Amsterdam inmiddels ook, geloof ik, hè?
Nou, we hebben natuurlijk altijd rondvaartboten gehad.
Ja, maar het is niet zo bekend dat je op zo'n boot stapt en even een rondje haven gaat doen.
Ja,
toch?
Ik heb wel eens de havensafari gedaan. Dat was hartstikke leuk.
De havensafari.
Ja, de havensafari. En dat heet de havensafari omdat we hebben van die drijvende kranen. En die hebben hele mooie namen zoals nijlpaard en condor. Dus ik geloof dat dat de motto was of het thema was van de havensafari. Maar super interessant. Ja.
Los van die verduurzaming, hè, de haven, dat zei je net al, schrijft steeds meer op westwaarts. Sterker nog, de houthavens. Dat waren gewoon havens. Dat is inmiddels een wijk. Veel kantoren staan daar. Het schuift nog verder op, hè?
Ja, er is het plan van de gemeente en van de Amsterdammers. Dat is al langer bekend. Dat er in 2040 is alles binnen de ring, binnen de A10-ring, is woningbouw of kantoren. En dat betekent dus dat de industrie vanaf dat moment ten westen van de ring zal liggen.
Ja. Ja, wat betekent dat voor de haven?
Nou, dat betekent verplaatsen. Er zijn een paar grote. Dame Shipyard zit er. Nou, die is natuurlijk belangrijk. ICL, dat is Kunstmest, zit er. En Bunge zit er volgens mij ook nog. Dat zijn de drie grote bedrijven die nu nog binnen de ring zitten, die dan zouden moeten verplaatsen. Dus daar moet je nieuw terrein voor vinden. Aan de andere kant geeft het ook weer een kans. Want dat betekent ook dat je alles opnieuw zou moeten neerzetten. Ja. En dus ook het veel duurzamer en moderner.
En is er nog voldoende ruimte om uit te breiden?
Er is schaarste. En dat is niet alleen de fysieke ruimte, maar dat is ook de veiligheidsruimte, de milieuruimte, de geluidsruimte. Want je zegt, de stad en de haven komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat betekent ook dat je veel meer rekening met elkaar dient te houden. En dat heeft zijn impact weer op bijvoorbeeld geluidsruimte.
Maar aan de andere kant ook wel weer mooi, want je kan het meenemen in de transitie waar jullie nu in zitten, toch?
Dat is helemaal waar, ja.
Eventjes naar, ik heb wat cijfers erbij gepakt. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Hè? Jullie zien ze hier ook voor je, want dit staat gewoon op de site te lezen. 2022 had je al 24% schone scheepvaart. Wat houdt dat in?
Ja, goede vraag. Nou, we zijn binnen de scheepvaart op verschillende manieren het aan het verduurzamen. Het is natuurlijk wel eventjes, je moet je goed bedenken, wij zijn niet verantwoordelijk voor wanneer een schip de hele Atlantische Oceaan overtrekt. Dus ten eerste is het ook gewoon het in kaart brengen van hoeveel emissies mogen wij onszelf toerekenen.
Ja.
En dat is van een aantal mijl buiten de sluizen tot in het Noordzeekanaalgebied en op het moment dat een schip laadt en lost. Daar komen die emissies vandaan. En hoe we dat willen gaan verduurzamen is onder andere door schepen dus aan te sluiten op elektriciteit. Dus dat ze niet direct meer gebruik maken van fossiele brandstoffen. En dus kijken hoe we die stappen kunnen maken, zodat ze ook duurzame brandstoffen kunnen gaan tanken.
Ja, want hier kan je twee dingen van vinden. Je kan hier zeggen van, hè, zonder dat het binnen jullie eigenlijk bereik ligt, want daar ben je van afhankelijk. Je kan zeggen, nou, dat is best een behoorlijk cijfer. Maar je kan ook zeggen van, duurt wel heel lang. Wat dat betreft gaat het nu wel een stuk sneller, toch?
Ja, in ieder geval dat we doen ons best. En zoals ik net ook zei, van we hebben natuurlijk niet, we hebben niet de macht en de rol om wat we eigenlijk misschien graag zouden willen, maar om al onze schepen die bij ons binnenkomen morgen duurzaam te laten zijn. Maar we zijn op weg en ik denk ook dat het op een gegeven moment in een versnelling komt. Natuurlijk wanneer je op een gegeven moment wat testlocaties hebt gehad, wanneer nou, het eerste schip is nu volledig duurzaam. Dat zijn de voorlopers en straks hopen we dat de rest natuurlijk er versneld achteraan ook gaat.
Maar stellen jullie paal en perk eigenlijk om ook die scheepvaart wel min of meer te dwingen om aan die transitie te werken? Hoe gaat dat? Hoe werkt dat?
Nou ja, waar je dat kan zeker. Dus bijvoorbeeld de binnenvaart ligt aan de stekker. En dat betekent dat wij walstroominstallaties hebben op die stijgers waar de binnenvaartschepen liggen. Nou, dat is redelijk makkelijk, hè, want dat is één huishouden wat je moet elektrificeren. De volgende stap is bijvoorbeeld de cruise. En we hebben riviercruiseschepen, die liggen ook al aan de stekker. We zijn nu bezig met de zeecruise. Die is volgend jaar kan daar walstroom aangesloten worden. Daar zijn we hard mee bezig. En dan komen we ook met beleid van, we hebben één ingroeijaar, degene die aan de stekker kunnen, moet aan de stekker. En daarna is het, als je hier wil komen als zeecruise, moet je aan de stekker.
Ja.
Dus dat kan je zelf doen, dat is in je eigen gebied. Wat we ook doen is met internationale scheepvaartorganisaties kijken van, nou, hoe pakken we nou gezamenlijk die scheepvaart aan? Want wat Hanna net terecht zegt, dat kan je niet haven alleen doen.
Dat nee, daarom stel ik het ook.
Ja, van, nee, dat is het probleem.
Je kan alles gaan weren, maar dan kan je net zo goed je haven sluiten, toch?
Ja, dat is waar.
Ja. Wat zijn op dit moment eigenlijk de belangrijkste goederen die bij de haven in Amsterdam binnenkomen?
Wij zijn niet zo'n containerhaven, zoals je misschien het beeld hebt, zeker met de haven van Rotterdam. Dat zijn wij niet. Wij zijn een brandstoffenhaven, dus benzine, kerosine, diesel. Geen ruwe olie, er staat geen raffinaderij in ons gebied. Verder zijn wij een bouwgrondstoffenhaven en een voedselhaven. En dat is veevoer, maar ook cacao bijvoorbeeld. Hè. We zijn een hele grote cacaohaven. Denk aan Zaandam. En dat is natuurlijk daar vindt dat zijn oorsprong. Ja, dat is wat we doen.
En auto's.
En auto's, ja. Er nu dan auto's, ja, zeker. Dat zijn markante schepen, ja. Zeker.
We gaan zo meteen lekker verder praten. Welkom bij Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio.
Vandaag de Port of Amsterdam hier in de studio. Dorine Bosman, Hanna de Valk en Alma Droog. En we gaan het met name hebben over jullie enorme opgave om de transitie richting een duurzame haven verder kracht bij te zetten. Wat zijn eigenlijk de tijd, als je de tijdslijnen zou moeten pakken, wat zijn de jaren waar jullie echt op focussen? Ik hoorde net 2030. Wat is nog meer een mijlpaal waar jullie naartoe werken?
Nou, de stip op de horizon is voor ons 2050. Nou, dat is ook voor Europa een stip op de horizon. Dus dan willen we, zoals Hanna eerder zei, klimaatneutraal zijn in de haven. Maar 2040 is ook een belangrijk getal. Als je kijkt naar heel Nederland, wat willen we met wind op zee? Wat willen we met de verduurzaming? Nou, daar zijn grote targets voor. En daar willen wij op springen. Pardon. Maar daar moet ook bij gezegd worden, wij zijn heel erg afhankelijk van onze klanten. En onze klanten hebben contracten met ons.
Ja.
Hoe lang ze in een gebied kunnen huren. En ja, daar zitten voorwaarden aan.
Ja, dan noem je bijvoorbeeld ook de steenkool. Daar is heel veel weerstand eigenlijk over. Jij zegt van niet.
Publiekelijk ja. Maar er was ook weerstand van de bedrijven toen we zeiden, hey, in 2030 moet je iets anders doen. Of in elk geval als je steenkool wil blijven doen, niet meer in onze haven. Daar was ook in eerste instantie veel weerstand op. Maar dat is omgeslagen. Dus ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Als gemeenschap willen we niet meer die steenkool hebben. Nee.
Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de zeesluizen in IJmuiden.
Ja.
Wat gaat dat betekenen voor de haven straks?
Nou, we hebben natuurlijk in de nieuwe zeesluis is geopend. En wat misschien ook nog leuk is om te vertellen, is dat het hele sluizencomplex in IJmuiden is ook een primaire waterkering. Dus enerzijds heeft het de functie om de scheepvaart te schutten, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Dus dan komt de schip in de sluis en dan kan die de haven in of uit. En daarnaast is het ook een primaire waterkering. En we hebben onlangs een nieuwe zeesluis geopend. En dat betekent dat wij vanaf nu gewoon een hele goede, betrouwbare toegangsdeur hebben naar onze haven. Want het sluizencomplex is ook al meer dan 100 jaar oud. En wij zijn nu ontzettend blij dat we ook een hele grote nieuwe zeesluis erbij hebben.
Betekent dat ook grotere schepen uiteindelijk? Andere soorten schepen?
Ja, wat we bijvoorbeeld zien door de komst van de nieuwe zeesluis is dat wij nu ook grote offshore kraanschepen kunnen ontvangen. Die schepen zijn heel erg breed. Die zijn vaak wel 50 meter breed. En die konden voorheen onze haven niet binnenkomen. Maar deze schepen zijn heel erg belangrijk voor de installatie en het onderhoud van windmolenparken op zee. En dat schip gaat vaak voor een paar weken de zee op. Maar die moet natuurlijk ook weer terug in de haven voor bemanningswisselingen te doen. Bijvoorbeeld nieuw voedsel aan boord te krijgen. En dat gebeurt ook allemaal. Dat faciliteren wij vanuit onze haven. En door de komst van de nieuwe zeesluis kunnen we ook dit soort ander type schepen ook ontvangen. En dat stimuleert uiteindelijk ook de hele energietransitie. Zodat ook de windmolenparken op zee gebouwd kunnen worden, onderhouden kunnen worden. En dat doen we. Daar spelen havens in Nederland, maar ook in de rest van Europa, een hele belangrijke rol in.
Als je kijkt qua de haven top 10, waar staat Amsterdam dan? Europees gezien?
Europees gezien in de top 5, laat het zo zeggen.
Ja toch? Want dat wordt vaak wel onderschat. Omdat je toch een beetje in de schaduw staat van de Rotterdamse haven.
Rotterdam, Antwerpen, dat zijn natuurlijk de grote havens.
Precies.
In de buurt.
Ja.
Maar daar zitten we. En het is natuurlijk ook lading afhankelijk. We kijken ook iets meer naar toegevoegde waarde. Wat voor waarde brengen wij nou in de regio? Die vinden we ook steeds belangrijker worden. En dat betekent ook wat voor type werk, wat voor type activiteiten gebeuren er in de haven. En we zien ook meer circulaire bedrijvigheid in de haven komen. Meer productie, er al is het nu nog kleinschalig van synthetische brandstoffen. Dat soort zaken.
Hanna, als we even kijken naar jouw portfolio waar je mee bezig bent op dit moment. Hoe ziet jouw week eruit? Hoe gaat dat?
Zo. Ja. Nou, ontzettend gevarieerd. En ik denk nog eventjes ook om terug te komen op de vraag die je net stelde. Van wat zijn nou naast die 2050 belangrijke doelstellingen? Want dat is eigenlijk waar ik me elke week mee bezig hou. En dat gaat erom dat we de stap voor stap willen gaan verduurzamen. In ieder geval als we even kijken naar de industrie, wat een deel van mijn werk betreft. Wil je in principe als eerst dat die industrie zorgt dat ze hun energieverbruik gaan reduceren. Net zoals dat je huis kan isoleren, moet je ook kijken hoe je dat energieverbruik zo goed mogelijk kan inzetten bij een industriepartij. Dus daar kijken we mee met partijen, hoe kan je dat zo goed mogelijk doen? En ook wat is onze rol daarin? Vervolgens wil je graag zorgen dat de fossiele brandstoffen die ze gebruiken, dat ze niet meer nodig zijn. Dus wij zorgen als haven, we werken hard aan een waterstofnetwerk. Zorgen dat er groene elektriciteit beschikbaar komt. En het is lastig om dat dus de komende jaren te pinpointen van dat is gereed in 2030 of in 35 of in 40. Omdat dat zo onderhevig is aan allerlei verschillende invloeden.
Maar het zijn stippen op de horizon. Je moet ergens naartoe werken. Dat is toch eigenlijk waar het over gaat.
Ja,
maar dan toch jouw werkweek. Is het zo dat jij continu met partijen in gesprek bent? Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik ben veel met partijen, één op één in gesprek. Maar ook veel, wij faciliteren als haven ook heel veel. Dus we brengen verschillende partijen samen. In die transitie is het ook heel belangrijk om die keten op gang te brengen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar CO2, als je uiteindelijk dus niet meer je CO2-uitstoot kan reduceren, is een optie om die CO2 te gaan afvangen. En dan wil je eigenlijk ook iets leuks vervolgens gaan doen met die CO2. Gebruiken in cement of in plastics of in e-fuels. Dus ook om die partijen aan elkaar te verbinden, daar ligt ook een rol. En dan organiseren we evenementen, we brengen mensen samen, we voeren onderzoeken uit. Dus heel veel praten, heel menselijk werk is het.
Kijk, nou krijg je langzaam een beeld ook eigenlijk toch, wat er allemaal bij komt kijken. En voor jou, Dorien? Want wanneer kom jij eigenlijk in het spel voor? Hè? Ik bedoel, er moet geïnvesteerd worden, dat is duidelijk. Maar wanneer is dat? Wat is het moment dat bij jou eigenlijk aangeklopt wordt?
Nou, ook al in het voortraject, wat Hanna net zei. Hè, hoe brengen we partijen samen? Ik kom dan iets meer in beeld als we bijvoorbeeld met internationale ketens aan het samenwerken zijn. Bijvoorbeeld voor waterstof. Dus waar liggen de producerende landen? Wat hebben die nodig? Er is een transporteur bezig met speciale schepen te ontwerpen. En waar zijn dan de afnemers in ons gebied en elders? Dus die partijen bij elkaar brengen ook op wie neemt het financiële risico, het productrisico. Mm-hmm. Waar ik ook bij kom kijken is dan om
nieuwe markten hebben vaak de problemen dat iedereen naar elkaar kijkt. Ja, wie beweegt er? Hè, als er geen infrastructuur is, kan ik als bedrijf niet zeggen ik ga waterstof afnemen. Maar wij zeggen, ja, als er geen afnemers zijn, moeten we dan nu al die infrastructuur neerleggen. Weet je, daar zitten altijd dilemma's. En waar mijn rol dan is om te zeggen, nou, als haven kunnen wij dit. Dus in dit geval zijn we samen met Leander in gesprek. Hoe kunnen we nu samen toch tijdig dat waterstofnetwerk in de haven hebben liggen? Dat is lage druk en een lokaal netwerk. Wat is daarvoor nodig? En hoe helpt dat andere bedrijven om dan te zeggen, ja, dan vind ik Amsterdam een hele leuke vestigingsplaats, ga ik hier beginnen.
Ja, want jij zegt al Leander, dan denk ik meteen aan een netcongestie. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Kan je heel veel windmolens in de haven neerzetten? Volgens mij zijn er onlangs heel wat windmolens weer opgetuigd ook, heb ik gezien.
We zijn bezig, er staan windmolens in de haven.
Jawel, maar er zijn er weer meer bijgezet.
Er komen er meer bij. Ja. We zijn ook weer aan het onderzoeken wat er nog meer van locaties zijn, absoluut. Maar er is natuurlijk de motor voor Nederlandse vergroening is wind op zee. Maar ook daar komen kabels die aan land moeten komen. Waar kan dat? Waar komen de transformatiestations van zowel Tennet als Leander? Dus daar zijn we druk mee in gesprek qua locatie. Maar ook wat kan er met die stroom gebeuren? Moet er een waterstoffabriek in de haven komen? Om dan die elektriciteit te gebruiken en goed om te zetten naar waterstof die iedereen nodig heeft. Daar kom ik bij kijken, zeker. Maar ook met Leander hebben we gesprekken. We zitten in een taskforce samen met Tennet en Leander en de gemeente Amsterdam te kijken hoe gaan we die congestie hier aanpakken. Nou, dat doen we al de laatste 2 jaar. En daar komen ook mooie pragmatische oplossingen voor.
Ja, dus dat is allemaal wat nu speelt. Dan heb je nog de bereikbaarheid. Daar hebben we het net natuurlijk al over gehad. Maar alles komt natuurlijk met elkaar samen. Hoe zit het eigenlijk met het transport, zeg maar? Het vrachtvervoer. Wat nu nog rondom de ring rijdt, straks niet meer de ring in mag, hè, over een tijdje. Daar kan je natuurlijk als haven ook wel mee profiteren in die hele transitie, dat de hele idee. Hoe werkt dat nu? Waar werken jullie naartoe op deze manier met wat je wel en niet nog mag ontvangen in de haven?
Wij kijken ook heel erg van hoe kun je zoveel mogelijk ook lading bundelen. Daar hebben wij niet direct invloed op, maar wij proberen dat wel te stimuleren. Dus dat je ook kijkt. Nou, wegvervoer, die assen rondom Amsterdam, maar dus ook bij Rotterdam, die zijn gewoon heel erg druk. Ja. Dus kunnen we bijvoorbeeld kijken door delen van wat normaal per wegvervoer gaat, kunnen dat bijvoorbeeld per trein of per binnenvaartschip doen. En een heel mooi voorbeeld is dat wij nu 8 keer per week een treinshuttle hebben van Rotterdam naar Amsterdam. Dus in Rotterdam komen bijvoorbeeld echt de hele grote, we noemen dat de deepsea containerschepen, die komen vanuit Azië Nederland binnen. En daar worden de containers gelost. En dan gaan ze op de trein ook richting Amsterdam. En dat gebeurt 8 keer per week. En op een trein kun je zo 20 containers minimaal vervoeren. En dat betekent dat je daardoor ook heel veel vrachtwagens ook weer van de weg kan halen. Dus dat stimuleren wij gewoon heel erg en werken we dan ook.
En dan word je weer een logistic hub eigenlijk ook.
Voor de containers zeker. Wij zijn echt meer de hub richting Noord-Nederland. Dus wat er vanuit Rotterdam bijvoorbeeld binnenkomt, komt dan per binnenvaartschip of per trein naar Amsterdam. En onze containerterminals die distribueren dit ook weer richting via het IJsselmeer, weer richting Noord-Nederland. Dus daarin stimuleren wij heel erg, maar ook bijvoorbeeld de binnenvaart. Hoe kunnen we daar ook zorgen dat we zoveel mogelijk lading ook in 1 keer meenemen? En waar zitten de kansen in het transport? Want uiteindelijk wil de eindgebruiker van een product, die wil gewoon weten wanneer is mijn product er en is het op tijd daar? En dat proberen wij vanuit die bereikbaarheid te stimuleren. Dat je eigenlijk continu ook die gegarandeerde goede doorstroom hebt. Zodat je weet, hey, ik kan zo laat die haven binnenkomen. Op de terminal staat er dan een hele ploeg klaar om te laden en te lossen. En dan gaat het weer bijvoorbeeld in een vrachtwagen, op de trein of in een binnenvaartschip.
Ja, nu is Amsterdam een van de steden die vanaf 1 januari natuurlijk de zero-emissiezone in gaat stellen. Weliswaar in de centrumring. Het is nog klein, maar dat wordt natuurlijk snel meer. In hoeverre hebben jullie daar die faciliteit dat het laadplein bijvoorbeeld, heeft dat hiermee te maken?
Het laadplein ligt buiten de ring, maar het is voor zwaar transport. Maar wat wij hebben gezegd...
Je moet wel mee, je moet wel iets gaan faciliteren.
Je moet zeker mee
toch?
En je wil mee, weet je. En het is niet alleen de CO2, het is ook de stikstof die ons hierbij geholpen heeft. En ik denk dat we hiermee ook de aannemerij in het Amsterdamse gebied helpen. Dat is voor projecten die wij belangrijk vinden. Dat is dan meer buiten de ring, maar ook voor binnen de ring. En we zien een goed animo en mensen komen echt laden. En dat is prachtig om te zien.
Hoe snel gaat dat laden van zo'n vrachtauto? Weet je daar iets van?
Goeie vraag. Nee, ik moet dat eerlijk. We hebben snelladers ook en gewone laders. Maar kijk even mijn collega's aan. Hebben jullie ideeën hoe snel het gaat?
Nou, dat gaat redelijk snel hoor. Ja. Dat is net zoals je een Tesla zelf bij de snellader oplaadt. Dit zijn echt snelle laders.
Maar eigenlijk door die zero-emissiezones gaat er natuurlijk enorme stroomversnelling nu in.
Ja, zeker. Maar ja, weet je, dus je ziet ook mensen die zeggen, nou, ik wil 's nachts bij jou komen laden, want anders moet ik terug naar, nou, ik weet niet waar, waar dan ook. Ik kom in de haven laden en dat zie je. En overdag wordt er gewerkt en dan 's nachts laden.
We gaan zo lekker verder.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Vandaag hebben we het over de verduurzaming van de haven van Amsterdam. In de studio Driene Bosman, Hanna de Valk en Alma Droog. En ja, we hebben eigenlijk al best wel wat besproken over de transitie. Maar we zijn er nog lang niet. En dat is ook fijn, want we hebben nog eventjes om door te praten. Een laadplein met 28 laadplekken. Dat is onder andere om het faciliteren van zero emissie verder uit te breiden in Amsterdam. En wat ik je net ook hoorde zeggen, Hanna, is het verbinden. Hè? Dat is een van de zaken die de haven doet. Want ja, als je de haven moet gaan ontleden, het is een enorm terrein. De organisatie zelf, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
Wij zijn met 350 medewerkers, waarvan een groot deel ook in de operatie werkt. En ik denk ongeveer 150 mensen op kantoor. Ja,
ja. En daar worden dus al die bedrijven aan elkaar verbonden. Kun je nou een voorbeeld noemen van een goede verbindingsfactor op dit moment?
Nou, wat we zien, bijvoorbeeld de congestie. Dus er is te weinig elektriciteit in het gebied. En Leander en Tennet zijn heel druk aan het bijbouwen en meer kabels in de grond te leggen. Maar ondertussen willen mensen toch elektrificeren, willen uitbreiden. Dus ze hebben elektra nodig. En wat we hebben gezegd is, nou, kunnen we geen coöperatie oprichten waarbij we al die partijen bij elkaar brengen en dat we gezamenlijk kijken waar kunnen we elkaars pieken afvangen. Als jij ineens iets nodig hebt om 10 uur, kan ik dan pas mijn vriezer om 11 uur aanzetten. Dus daar begint het mee. En uiteindelijk komt het ook op van, nou, kan ik zelf stroom aan jou leveren. Dat had nogal wat voet in de aarde, omdat je dan een speciaal contract met Leander aan moet. Je gaat een groepscontract aan. En dat was nieuw. Dat was nieuw in de markt. Dat heeft ons enorm verbonden, want je ziet hele verschillende partijen die normaal niks met elkaar te maken hebben, maar toch ineens een gemeenschappelijk problemen en ook een gemeenschappelijk doel hebben. En dat was heel mooi om te zien.
Ja, want wind op zee is een hele belangrijke. Dat hebben we net al even over gehad, de windmolens. Dan daarna hoor je toch steeds vaker dat er toch met kernenergie langzaam maar zeker uitgebreid gaat worden. Is dat iets wat in de haven ook speelt?
Nee, kernenergie speelt niet in de haven. Ik denk dat het niet echt de locatie is.
Kleine kerncentrales.
Ja, daar ken ik de theorie niet en de praktijk ook niet goed genoeg. Wij hebben daar geen aanvraag voor, laat het zo zeggen. Nee, het is veel meer wat kan er in het net? Wat gebeurt er lokaal aan meer hernieuwbare opwek? Dus zon op daken doen we heel veel. Ik geloof dat we 350.000 vierkante meter zon op het daken hebben liggen in de haven. Dat is als een doelstelling die we hadden. We hadden 250.000 als doelstelling voor vorig jaar. Nou, dat hebben we ondertussen gehaald en weer verhoogd. Dus dat zien wij meer. Zon op dak, wind en de aanlanding van wind op zee faciliteren. En ook de bouw van wind op zee faciliteren.
Die bedrijven die in de haven gevestigd zijn. Ik bedoel, nu weten ze allemaal van, hè, ze moeten gaan voldoen aan die normering. Maar dat wil niet zeggen altijd dat het intrinsiek is dat ze gaan bewegen. Hanna. Dat zal je wel merken, denk ik ook, of niet? Of
zeker.
Is dat nu sinds corona een beetje anders?
Nou, want natuurlijk, gek genoeg heeft geholpen, maar is dat de energieprijzen enorm stegen. Dus dan zie je in een intrinsieke motivatie of intrinsiek, maar dat je in ieder geval kijkt van hoe kunnen we nou onze energiehuishouding optimaliseren, zodat het ook gewoon echt minder geld kost. En wat je ziet bij veel bedrijven, de mensen die daar zitten, die willen heel graag wel verduurzamen. Maar veel van de aandeelhouders die zitten in het buitenland en die kijken uiteindelijk gewoon naar een sheet, ook met de opbrengsten die zij krijgen. En op het moment dat het ook gewoon niet meer uit kan, dan kan je wel voorstellen, een business heeft geld nodig om te blijven bestaan. Dus als het energie te duur wordt, dan moet je sluiten. En ik denk dat wij ook wel aan het kijken zijn van, hoe kunnen we nou zorgen, we willen graag een haven zijn, willen de industrieën behouden, we willen ook graag dat ze verduurzamen. Dus we balanceren met z'n allen op een hele dunne lijn wat dat betreft.
Ja, en daarbij in Europa komen ook regels dat je straks, hè, de hele keten moet eigenlijk aantonen waar alles vandaan komt. En op wat voor manier het geproduceerd is. Dat helpt wel, want dat helpt ook zeg maar andere landen van buiten die toch handel willen drijven met Europa. Dat ze toch gedwongen zijn om hieraan te gaan voldoen. Is dat voor jullie ook een soort steun in de rug? Kan je dat zo stellen?
Ja, het helpt wel. Want ik denk dat je die intrinsieke motivatie bij die bedrijven op die manier ook aanwakkert. En natuurlijk ook de consumenten. Al hebben wij natuurlijk ook veel B&B wat dat betreft in onze haven zitten. Maar wat je ook ziet, de gesprekken die op dit moment op gang komen, maar dat bedrijven ook een buurman of buurvrouw zoeken. Dus wanneer er ergens misschien energie over is in de vorm van warmte of van stoom, dat ze toch kijken van, goh, is er niet een manier dat we dat kunnen uitwisselen en samen daarvan profiteren? Daarmee ontlast je het elektriciteitsnet ook tegelijkertijd. Mm-hmm. Dus dat zijn wel mooie oplossingen waar we naar op zoek zijn. En de bedrijven zelf dus ook. Ja,
ja precies. We hadden het natuurlijk over de CSRD, hè, die wetgeving. Ja. Dan wind op zee. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. Wat voor rol kan de Amsterdamse haven daar specifiek in spelen? Want je zei al van, er komen natuurlijk veel kabels aan land. Is dat in IJmuiden het geval bijvoorbeeld?
Nou ja, er komt nu in Velsen-Noord is één aanlanding. Is daar nu al gemaakt. Hè? Dus ten noorden van het Tata-terrein is nu één grote aanlandingspunt. Maar er is sprake om andere aanlandingspunten te zoeken. En die hoeven nog niet eens zo heel dicht bij de kust te zijn. Die kunnen ook verder landinwaarts zijn. Zoals bijvoorbeeld aan onze westelijke rand. Daar wordt naar gekeken. Dat is belangrijk. Maar het andere wat belangrijk is, hoe zorg je er nou voor dat die windmolens daar neergezet kunnen worden? Daar zijn grote installatieschepen voor nodig, zoals Alma al zei. Die hebben een plek nodig om spullen te halen en naar zee te brengen. En die havencapaciteit in heel Noordwest-Europa, die is aan het slinken. De ambities niet alleen van Nederland, maar van Denemarken, van Duitsland, van Engeland zijn zo groot en snel. Daar is havencapaciteit voor nodig. En tot dusverre zijn die uitbreidingen nog gaan te langzaam.
Ja, en daar kan je in ieder geval als haven dus een belangrijke rol bij spelen.
Zeker. Dus wij zijn bezig samen met de haven van IJmuiden. Want we zijn een regionale samenwerkingsverband aangegaan met de zeehaven van IJmuiden, met de provincie Noord-Holland en met de gemeente Velzen. Om buiten de sluizen daar ook een nieuwe havencapaciteit te bouwen. Juist voor de installatie voor windparken op zee. Op dit moment aan de zuidkant van het kanaal in IJmuiden gebeurt al heel veel voor onderhoud van wind op zee. Dus daar zie je al de wind op zee ontwikkelaars hebben daar hun operationele centra gevestigd.
Ja, dus wat dat betreft een hele mooie ontwikkeling. En wanneer moet dat dan straks zichtbaar zijn?
We hopen de energiehaven in 2030 voor elkaar te krijgen. Dus dat die dan
dat is gewoon over 5 jaar. Dat is best snel eigenlijk.
Dat is best snel. We zijn er ook al een tijdje mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Dus niet alles gaat meteen van een leien dakje. Maar dat is het plan.
Maar wat zijn nu de tegenslagen in zo'n heel transitietraject waar je tegenaan loopt? Echt waar je elke dag mee te maken hebt?
Nou, eentje, we hebben het al genoemd, de congestie. Iedereen wil elektrificeren, maar de elektriciteit is er nu niet op de plek waar je het nodig hebt. Of misschien alleen contractueel niet. Nou, daar probeer je iets aan te doen. Wat kunnen we doen door uit te wisselen? Wat ik het mooie vind van onze haven is, we hebben heel veel MKB-bedrijven. En dat zijn bedrijven die heel goed kijken van, nou, wat brengt nou nu iets op? Het zijn de bedrijven die niet een hele grote stafafdeling hebben die over 10 of 15 jaar gaan nadenken. Daarom vinden ze het heel leuk dat wij dat als die rol kunnen pakken.
Is dat iets wat typisch de haven van Amsterdam echt typisch maakt?
Ik denk dat het wel anders maakt dan bijvoorbeeld een haven van Rotterdam, waar grote bedrijven zitten met heel veel procesmatig denken, super efficiënt, maar ook, ook goed vooruit kunnen kijken. Wat ik het mooie vind van onze haven is, die MKB-bedrijven kunnen heel kritisch zijn, maar als ze het voordeel zien, gaan ze ook heel snel. Dan gaat het ineens. En dat vind ik wel het mooie, het verbindende ook. En
ze zijn meer agile, zeg je dat.
Zeker,
toch?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ja. Dan qua verbinding hebben we het al over gehad. Hoe gaat het nu in de toekomst? Want je spreekt met de transporteurs. Je vertelde net al over die trein die rijdt tussen Amsterdam en Rotterdam, of eigenlijk andersom, met containers richting de haven. Wat kan Amsterdam nu nog meer betekenen eigenlijk voor het achterland?
Het belang van die haven wordt steeds essentieeler. Dan heb je inderdaad te maken met wat is nu echt voor de maatschappij. Wat zijn belangrijke goederen die ook naar het achterland getransporteerd moeten worden. En dat kan vaak alleen via een haven. Maar dan heb je wel die verbinding naar het achterland nodig. Maar wat wij net al zeiden, bijvoorbeeld vaarwegen, die zijn niet van ons. Die zijn van Rijkswaterstaat. Het spoor is van ProRail. Dus als je het hebt over verbindingen, is het voor ons heel erg belangrijk om met die partijen, met de ProRail, Rijkswaterstaat, maar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, daar ook continu je verschillende belangen ook tegen elkaar af te wegen. Dus bijvoorbeeld Rijkswaterstaat heeft enerzijds belang van watermanagement, dus de waterkwaliteit, maar ook de waterkwantiteit, maar enerzijds ook het scheepvaartbelang. Dus het begrijpen van elkaars belangen in bijvoorbeeld situaties waarin schaarste is, om een voorbeeld te geven op het spoor. Wij hebben niet zoals Rotterdam een dedicated spoorlijn alleen voor goederenvervoer.
Nee, je bedoelt de BTW-lijn eigenlijk
de BTW-lijn. En wij kunnen daar uiteindelijk wel op aantakken, zoals we dat noemen. Maar wij moeten altijd eerst door station Sloterdijk of de Amsterdam Centraal. En daar heb je ook te maken met reizigersvervoer vanuit de NS. En internationale treinen. En dat is ook aan het groeien. En daarnaast zeggen we ook, hey, we willen ook veel meer stimuleren dat er ook bijvoorbeeld van wegvervoer ook steeds meer over spoor of binnenvaart gaat vanuit duurzaamheid. Ja. Maar je hebt gewoon te maken met ja, de spoorgoeden of de spoorpaden die door zowel reizigersvervoer als door spoorgoederenvervoer worden.
En dan je transport van gevaarlijke stoffen, hoe zit dat?
Daar zijn op dit moment heb je nog te maken met basisnet, noemen we dat. En in basisnet is gewoon wettelijk bepaald de hoeveelheid stoffen die getransporteerd mogen worden per jaar. En daar, dat wordt elk jaar ook bijgehouden en daar blijven wij onder. Wat je wel ziet richting de energietransitie is dat er bijvoorbeeld via spoor ook andere stoffen vervoerd gaan worden. Waar we nu nog heel veel kolen vervoeren naar het Duitse achterland per spoor. Ja, dat zal straks anders gaan zijn als wij geen kolen meer op of overslaan. Maar daarvoor in de plaats komt bijvoorbeeld wel alternatieve brandstoffen die per spoor gaan. Of misschien wel een stuk waterstof wat ook per spoor gaat.
Ja, en waterstof. Iedere keer als je het woord waterstof noemt, denkt men aan de explosiviteit van waterstof. Stel, je krijgt straks van die grote treinen die door stedelijk gebied gaan met waterstof. Dat is toch best wel iets waar ik me kan voorstellen dat je heel veel weerstand gaat krijgen.
Ja, er zullen nooit dingen gedaan worden. Wij vanuit havenbedrijven natuurlijk al helemaal niet. Vanuit onze identiteit en ook de terminals. Dat kan natuurlijk niemand permitteren dat er dingen gedaan gaan worden die niet mogen of die gevaarlijke situaties opleveren. Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Dus daarin worden ook vergunningen afgegeven. Daar kijkt bij ons ook een omgevingsdienst mee. Dus ja, dat kan nooit zonder dat wij dingen doen die niet mogen of die gevaarlijke situaties opleveren.
Los van die transitie, wat is nu eigenlijk de ambitie van de haven van Amsterdam?
Wij willen een groene haven zijn voor de toekomst. Wij hebben de ambitie om waarde toe te voegen voor de regio. In te zetten op circulaire bedrijvigheid. En de zero emissies in 2050.
Maar goed, je wil waarschijnlijk ook wel een beetje concurreren, toch?
Ja, maar het is wel zo. We hebben een niche. Hè? Wat ik net zei, Rotterdam is heel erg een containerhaven. Wij zijn meer van de brandstoffen en de goederenstromen. Of het nou voed of bouwstoffen zijn. En auto's. Dus je concurreert. Maar ik denk in deze wereld waar de schaarste is, heb je veel meer belang om samen te werken. En dat zie je ook steeds meer. Hè. We hebben de 5 zeehavens van Nederland. Die organiseren zich. Je ziet dat Vlissingen samenwerkt met Gent. Hè. Dus ook tussen Nederland en België zijn meer samenwerkingsverbanden. En in het geval van bijvoorbeeld waterstof zitten wij met GasUnie, de haven van Rotterdam, de haven van Groningen en wij te kijken van nou, hoe ziet die backbone, dus het hoge druk transportnetwerk van waterstof, die buisleiding, hoe gaan die eruit zien?
Ja, want binnen de haven zelf, je had het al over dat er sprake is van wellicht dat straks waterstof geproduceerd kan worden in de haven. Delfzijl is een haven waar men daar nu mee bezig is. Op wat voor korte termijn wordt daar nu meer duidelijk over?
Nou, dat ligt heel erg ligt dat aan het kostenplaatje. Zoals Hanna zei, ja, zo'n waterstoffabriek moet renderen. Op dit moment is het in Nederland vrij lastig omdat de transportkosten van elektriciteit een stuk hoger zijn dan de ons omringende landen. Dus dat werkt niet in ons voordeel in Nederland. Waardoor Duitsland voor dat soort partijen ineens attractiever worden. En het zijn internationale bedrijven die ook kunnen kiezen. Ja, ga ik nou in Nederland dit doen of ga ik in Duitsland bijvoorbeeld beginnen? Dus daar zijn wij mee bezig. Deze week zijn we ook nog wel bij EZK op bezoek geweest. Van jongens, wat kunnen we nou gezamenlijk doen met de waterstofpartijen? We zitten bijvoorbeeld in Missie H2. Nou, dat is met GasUnie, maar ook met een Shell, met Eneco, met Toyota. Hoe kunnen we nou zorgen dat waterstof echt gaat gebeuren in Nederland?
Ja, want er zijn inmiddels auto's rijden rond met een actieradius van 900 kilometer, om even als voorbeeld te stellen. Ze winnen het feitelijk gewoon van de elektrische auto.
Ik denk dat er voor elke toepassing een oplossing is. Ik denk dat elektriciteit, ja, de actieradius is lager. Maar als je kijkt naar zelfs vrachtauto's zijn nu elektrisch als het over de stadsdistributie gaat. Want daar zijn die veel beter in. En als je lange afstanden moet doen, ja, dan zal je op waterstof.
Maar zwaar transport, zware machines. Want hier onlangs een grote asfalteerder in Nederland. Ja, die gaan echt wel over waterstof. Ja. Veel kracht voor nodig. Hoe ziet de haven dat nou uit in 2050? Het is misschien een hele grote vraag. Dat weet ik. Ik ga het toch stellen.
Prachtig.
Een stukje opgeschoven.
Ja, een klein stukje opgeschoven waarschijnlijk. Zonder de grote, mocht je nu ergens nog een rookwolk ergens uit zien te komen. Maar die zijn op dat moment misschien niet helemaal weg. Want je zal wel waterdamp ook vrij zien komen. Ja, ik denk als je er doorheen loopt, wellicht zijn er wat meer bomen. Maar je zal aan de buitenkant niet zo heel veel zien. Ik weet niet of mijn collega's daar anders over denken. Maar ik denk wat we doen in de haven, dat is wel echt veranderd. Dus hopelijk inderdaad duurzame brandstoffen worden geproduceerd en op- en overgeslagen. De minder duurzame brandstoffen die we nu nog op- en overslaan, die zijn weg. Dus er komt ruimte voor heel veel nieuwe innovaties. Ik denk dat het voor ons, ben ook wel benieuwd.
En wat betreft de uitbreiding, is daar nog sprake van?
We kijken zowel buiten de sluizen als binnen de sluizen. Maar ik denk dat we de uitbreiding op dit moment meer in de verdikking moeten zorgen. Dus hebben we echt al die oppervlakte nodig? Je noemde al een autoterminal. Daar staat bijvoorbeeld geen parkeergarage. Het staat allemaal op de begane grond. Is dat het meest handige gebruik van de grond? Waarschijnlijk niet. En dus ook daar zijn nog wel slagen te maken, efficiëntieslagen te maken. Maar die haven, hij zal een stuk groener zijn. We hebben ook een grotere opgave van wat doen we met waterberging, klimaatadaptatie. Wat doen we met de ecologie om ons heen? Daar doen we al veel aan, maar ik denk dat daar ook dat we daar...
Ja, want daar hebben we het niet eens over gehad. Daar sta je niet zo bij stil als je daar niet op dagbasis mee bezig bent. Maar dat is natuurlijk wel wat een hele belangrijke is. Ik bedoel, er is heel veel groen eigenlijk stiekem in die haven. Waar ook gewoon plant en dier leeft.
Dat klopt. Ja, we hebben vossen in de haven. We gebruiken herders met schapen om het gras te maaien, min of meer. Er zijn vleermuiskasten. Er is van alles in de haven. Ja. Ja.
En dat weet mensen dat eigenlijk?
Lastig. Er zijn mooie fietsroutes door de haven. Dus als je wil, kan je ze vinden met mooie borden die het allemaal uitleggen. We hebben zelfs een soort vogelkijkpunt. Omdat je moet ergens water bergen. We hebben een hele waterhuishouding. Als je ergens water wegneemt, moet je een nieuwe sloot graven om weer water te kunnen opslaan. Dat kan je een kille sloot maken, maar je kan er ook een vogelbroedplaats van maken. Dat zijn leuke dingen.
Trekvissen in de haven, is dat nog denkbaar? Die nu eigenlijk,
het is misschien wel
niet helemaal binnenkomen. Zoals bijvoorbeeld de vismigratierivier die eraan komt.
Ja. Nee, Rijkswaterstaat is op dit moment een zoudam aan het bouwen. Wat ik net in het begin al zei. Elke keer als een schip via zee naar binnen komt, dan komt er ook letterlijk een bak zout het Noordzeekanaalgebied binnen. Dat kan, als er te weinig aanvoer is of afvoer is van zoetwater, kan dat verzilting veroorzaken. En dat is inderdaad slecht voor de ecologie, maar ook natuur, landbouw, onze drinkwatervoorziening. En Rijkswaterstaat bouwt nu een zoutdam en die gaat het zoute water eigenlijk scheiden van het zoete water en direct weer afvoeren naar de Noordzee. En daar hebben ze ook hele grote gaten gebouwd, inderdaad ook voor de vissen, dat ze daar ook goed doorheen kunnen stromen. Dus ook daar wordt rekening mee gebouwd. Dus enerzijds, hoe zitten de waterkwaliteit in elkaar, de waterkwantiteit, de scheepvaartfunctie, maar ook inderdaad vismigratie.
Ja. En hoe ziet qua bewegingen, qua transport die haven er straks uit 2050?
Ja, ik verwacht dat scheepvaart altijd blijft. Wij zeggen ook onze haven is via water in verbinding. En dat zijn we ook 750 jaar, waren we ook al een haven, hadden we schepen. En ik verwacht dat dat niet anders zou zijn. Wel wat Hanna net ook al zei, dat de schepen ook steeds meer verduurzamen. Transportstromen zullen ook blijven, want goederen zullen van A naar B moeten, maar dat zal wel op met veel minder uitstoot ook gebeuren.
Ik denk dat het laatste schip wat gaat verduurzamen, de pakjesboot van Sinterklaas. die wordt ook elektrisch.
Ja, de elektrische stoom.
Elektrische stoom, ja.
Moet wel blijven stomen, toch?
Ja.
Mag ik jullie alle drie hartelijk danken voor de komst in de studio. Veel succes met deze opgave. Dat is toch wel een behoorlijke, maar wel een mooie.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je terugluisteren? Dan kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Dit is New Business Radio.